met verwijzing naar een andere profetie. Er staat namelijk in vers 8... Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Alpha en Omega zijn eerste en laatste letter van het alfabet. Ik vind het altijd leuk om erbij te zeggen. Het Alpha om, want zo heet het dan natuurlijk. Alpha om, hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar alfabet, ik vind het leuk om erbij te zeggen het Griekse. Hoezo Joodse symboliek? Hoezo Joodse symboliek? Ten had de moeder staan, ik ben de Alpha en de Taf. Waarom niet? Er komt in de Bijbel genoeg voor, heel het Hebreeuwse alfabet. Ik heb er eens een boekje over gekocht, wat in stond. Dat had niet gehoeven. Staat gewoon in de Bijbel, zelfs in onze vertalingen. Er zijn diverse psalmen waarin je heel het alfabet van het Hebreeuwse alfabet opgesomd vindt. Makkelijk genoeg. De taf, de laatste letter. Het kruis, de 400. Prachtig verhaal, prachtige letter. Duidelijk de laatste letter van het alfabet. Gezien zijn symbolische betekenis en zijn functie ook in de taal enzovoorts. Maar het heet niet ik ben de Alpha en de Taf. Het heet ik ben de Alpha en de Omega. En dat is nog wel leuk ook. Het is dus Grieks, maar het is notabene een nader commentaar op Hebreeuwse teksten uit Jesaja. Dus het is niet Joodse symboliek, zuster. Het is gewoon Hebreeuws. Of het is niet Hebreeuws dus. Het is geen Joodse symboliek, het is gewoon Grieks. Nou goed. Ik ben de Alpha en de Omega. Het valt in de categorie. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En de eerste taal waardoor dat gebeurde, dat wil zeggen de belangrijkste taal waardoor dat gebeurde, was niet het Gronings, maar het Grieks. Waarin dus heel het Nieuwe Testament geschreven is. Maar goed. Hebben we die? De Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Maar ook de eerste en de laatste letter. Dat wil zeggen, hij is de eerste en de laatste met betrekking tot het woord Gods. Want daar gaat het om. En dus het begin en het einde van het woord Gods. En het werk Gods dus ook. En dan zegt de Heere, die is en die was en die komen zal. Dat is dus dezelfde uit vers... Als uit vers 4, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. Dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Hebben u dat? Maar dit vers, dat ziet u zo niet. Dit vers 8 spreekt wel degelijk over de wederkomst van Christus met betrekking tot Israël en de volkeren. Alle volkeren namelijk. Ja, het is heel aardig om dat op te zoeken. In de eerste plaats komen we dan terecht in Jesaja 41. Even. Ja, eigenlijk zijn er veel meer schriftplaatsen in Jesaja die daarmee samenhangen. Maar ik noem dan in ieder geval Jesaja 41. Vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Wie was diegene die Israël heeft uitverkoren? Leuk, je hebt meteen de geslachten hier. Roepende de geslachten, stam Israëls, van den beginnen. Dat zijn diezelfde geslachten weer. Wie heeft dit gedaan? En het antwoord is, ik, Jehovah. Want u ziet Heere staan met kapitalen. En dat betekent dat er in de grondtekst dus gewoon de naam Jehovah staat. Nee, ik doe nog steeds niet met het modernisme mee. Ik noem hem nog steeds niet Yahweh of Yahoo. Waarom zouden we die uitspraak nou veranderen als we weten waar het over gaat? Jehovah dus, hè? Maakt niks uit. Per slot klinken staan er in het Hebreeuws helemaal niet. Dus we mogen het uitspreken zoals we zelf willen. Jehovah. Ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Met andere woorden, hij is de eerste en hij is de laatste en alles daartussenin en intussen is er ook niks veranderd. En dan ben je bij Hebreeën 13. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Jehovah zelf, de onveranderlijke, die zijn werk in het verleden deed en die dat dus ook zal blijven doen en die zijn beloften, ook aan alle volkeren zelfs, kom ik zo op, zal vervullen. En dus zegt hij, wie heeft het allemaal gedaan? Ik, Jehovah. En de naam wordt vermeld opdat men die naam zou aanroepen en deel zou hebben aan zijn werk, uiteraard. Hè? Maar ik, Jehovah, die de eerste ben en de laatste. En als ik de laatste ben, ben ik nog steeds dezelfde als de eerste. Hebben jullie? Nou goed, dan sla ik twee bladzijden om. Dan kom ik terecht in hoofdstuk 44. Openbaring 1, vanaf vers 1, waar staat de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. De welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En dat is dan de inleiding tot dit Bijbelboek, want zo noemen we dat vanzelfsprekend, bekend als de openbaring van Johannes. En zoals ik wel eerder gezegd heb, het is misschien toch wat netter om te zeggen de openbaring aan Johannes. En eventueel zelfs zouden wij nog kunnen zeggen, het is de vierde brief van Johannes. Want hoe je dat ook keert of wendt, het hele boek mag dan het karakter hebben van een boek als zodanig. Het neemt niet weg dat uit de aanhef, maar ook uit het laatste hoofdstuk, blijkt dat het wel degelijk geschreven is aan een bepaalde categorie en dus niet zomaar een boek is voor iedereen ter beschikking. Geen open boek dus, maar inderdaad een gesloten brief. Een brief bestemd aan gelovigen. Want heel het Nieuwe Testament eigenlijk komt tot ons in de vorm van een brief. Dat is een bekende verhaal. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is natuurlijk in de eerste plaats geschiedenis. Dat geldt vervolgens ook in belangrijke mate in elk geval voor Handelingen. Boekhandelingen, maar daarna komen dan de brieven. Maar eigenlijk is dat dan inclusief het boek Openbaring. Want ook dit is geschreven in de vorm van een brief. En we zien dat weliswaar niet in het eerste vers, maar dan toch wel degelijk in... ik ben nog even aan het zoeken. In vers 4. Namelijk, daar vinden we eerst de afzender, Johannes. Op de wijze waarop Paulus gezegd zou hebben, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welke hij tevoren, enzovoort. Maar dat was bijvoorbeeld de aanhef van Romeinen 1. En hier, Paulus zegt, geeft meestal wat toelichting op zijn positie, maar Johannes doet het al helemaal niet. Dat heeft hij ook helemaal niet nodig. En hij zegt, Johannes, dat wil zeggen, dat is de afzender. En daarna wordt gezegd aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, enzovoorts. En vervolgens komt dan de bekende groet in de vorm van genade zij u en vrede van, enzovoorts. Het is de normale structuur die we in vele andere brieven ook tegenkomen. En dat dat ook inderdaad zo is, dat het om een brief gaat in zijn geheel, blijkt vervolgens ook uit vers 11. waar tot Johannes gezegd werd, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, Efeze, Smyrna enzovoorts. Dat wil zeggen, een duidelijke adressering in dit geval niet aan 1 specifieke plaatselijke gemeente, maar in dit geval aan 7. Daar is ook wel een reden voor, maar daar gaat het me nou nog niet om. Waar het maar om gaat, is dat ook dit boek behoort bij al die voorgaande Bijbelboeken, brieven dus, waarvan de inhoud dus niet bestemd is voor Jan en Alleman, maar wel voor Jan als hij een gelovig is. Dat wil zeggen, geschreven aan gelovigen inderdaad. Het blijft nog steeds zo dat de Heer Jezus Christus sinds zijn eerste komst, om zo te zeggen, zich verbergt voor de wereld. Dat er sprake is van verborgenheden van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. En omdat het gaat om verborgen dingen, worden ze weliswaar bekendgemaakt, maar niet in het openbaar als zodanig, maar inderdaad in de vorm van een brief. Dat wil zeggen met een duidelijke adressering en alleen bestemd voor de gelovigen. Begrijp je me goed? De prediking van het evangelie als zodanig valt daar niet onder, maar de uiteenzetting over hoe het evangelie in elkaar steekt, met alle eerbied gesproken overigens, dat weer wel. En dat vinden we bijvoorbeeld dan in de eerste plaats natuurlijk in de Romeinenbrief. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. De gedachte is namelijk dat weliswaar in dit laatste Bijbelboek gesproken wordt over de openbaring van Jezus Christus, maar het hoe en waarom daarvan wordt bekendgemaakt niet aan de wereld, maar aan gelovigen. De wereld hoeft dat niet te weten. Dus één kant. De andere kant ervan is natuurlijk, de wereld wil dat ook niet weten, dus het heeft toch geen enkele zin. Het is bestemd dus voor gelovigen. En begrijp je me goed? De openbaring van Jezus Christus, de eerste woorden van dit boek en hoofdstuk, de openbaring van Jezus Christus als zodanig is natuurlijk toekomst en is min of meer het tegenovergestelde van zijn verberging in onze tegenwoordige tijd. Maar aan ons, die deel uitmaken van die verborgenheden van het koninkrijk, aan ons, wier leven met Christus verborgen is bij God, Colossense 3, wordt wel degelijk bekendgemaakt, niet alleen dat, maar ook hoe en waarom, en onder welke omstandigheden dus, de Heer Jezus zich in de toekomst alsnog zal openbaren. Een van de redenen waarom dit Bijbelboek voor velen een gesloten boek is, is erin gelegen dat men dikwijls denkt dat al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot Israël, de Messias en een koninkrijk enzovoorts, dat die niet letterlijk meer genomen moeten worden omdat Israël ze niet geblieft heeft en dat deze profetie op een of andere diepzinnige wijze vervuld worden aan de kerk, aan de gemeente of hoe die maar genoemd mag worden. En dan blijft het dus inderdaad geen toekomst meer over. Dan is er geen verwachting van wederkomst. En voor zover men zegt te verwachten in wederkomst van Christus, bedoelt men gewoonlijk de jongste dag. Want hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Er is altijd wel een Bijbeltekst voor te vinden. Enzovoort. Maar dat is strikt genomen niet de wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus is dat hij opnieuw zijn opwachting zal maken hier op aarde. En dat het er opnieuw om gaat of dat koninkrijk nou eens een keer tot stand zal komen, of de levende mensheid als zodanig, beginnen bij Israël, zich aan hem, de zoon van Adam, zonder mensen, dan wel de zoon van David, zal onderwerpen. Dat is waar het over gaat en dat is de wederkomst van Christus. Die verwachten wij dus. En inderdaad, met als gevolg de oprichting en instandhouding bovendien van zijn koninkrijk hier op aarde, zelfs langer dan 1000 jaar, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is precies wat het boek Openbaring ons leert. Begrijp je me goed, de details van het koninkrijk worden hierin niet uiteengezet, maar dat is natuurlijk ook nergens voor nodig, omdat die uiteengezet zijn reeds in de Oud-Testamentische profeten en zelfs door de Heer Jezus zelf tijdens zijn omwandeling op aarde voor een belangrijk deel. Dat hoeft dus allemaal niet. Details bovendien over die 70ste week van Daniël Ook eigenlijk niet. We komen ze wel tegen, maar het speelt zelfs niet een overwegende rol. Het zijn allemaal dingen die in het Oude Testament reeds genoemd worden. En daarom is het boek Openbaring in hoge mate een verwijzing naar oud-testamentische profetie. Soms rechtstreeks, zoals onder andere in het gedeelte wat wij gelezen hebben. En soms ook, bijna uitsluitend, via bijbelse symboliek. Dat wil zeggen, een symboliek die na 1178 bladzijden bekend geacht wordt te zijn. En voor zover die symboliek bekend is, is dan vervolgens Openbaring zo'n gesloten boek uiteraard niet meer. Hoe dat ook zij, de apostel schrijft een betrekkelijk lange inleiding tot het geheel, en tot op zekere hoogte zou men zelfs hoofdstuk 2 en 3 daar nog in kunnen betrekken in die inleiding, maar zover ga ik vanavond uiteraard niet. Waar mij het maar om gaat is dat juist in dit laatste Bijbelboek aangesloten wordt bij de voorgaande brieven, waarin in bijzonder gesproken wordt over de positie van Christus in de hemel en over zijn hemelse en dus verborgen koninkrijk. Maar hier in Openbaring worden allerlei draden opgepakt en weer bij elkaar gebracht enzovoorts. En wordt dus alsnog helemaal aan het eind van de Bijbel gedemonstreerd en bevestigd dat alsnog al die oud-testamentische profetieën over dat aardse koninkrijk van de Messias vervuld zullen worden. Dat in elk geval. Er komt er nog wat bij, want een ander aspect van Openbaring is natuurlijk dat in de tussentijd, in de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, dat in die tussentijd de gemeente ontstaan is. Dat is een wat ongelukkige woordkeuze, want ik had natuurlijk moeten zeggen, God heeft in de tussentijd zijn gemeente gebouwd. En u weet dat die gemeente in het Oude Testament geacht wordt een verborgenheid te zijn. Dat wil zeggen, die wordt er niet expliciet uiteengezet. Maar we willen achteraf natuurlijk toch wel weten dat als in de toekomst de Heer Jezus wederkomt en alsnog zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, wat dan de positie van de gemeente daarin is. En vandaar dat we dat ook met name in het boek Openbaring toegelicht vinden. Ook niet altijd uitgebreid, maar niettemin, het maakt er wel degelijk deel van uit. Zelfs in dit eerste gedeelte van Openbaring wat we gelezen hebben. In de eerste plaats wordt natuurlijk, want ik doe het niet meer heel gedetailleerd, die eerste verse, dat hebben we enige maanden geleden gedaan, dus daar ga ik nog wat snel overheen. Maar we stellen vast dat in ieder geval ons gezegd wordt, vers 3, zalig is hij die leest, en zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie. Dus uiteraard min of meer twee keer hetzelfde. En dan zalig zij die bewaren, in hun hart uiteraard, waar anders. Zij die bewaren hetgeen in deze profetie geschreven is. Hetgeen dan toch in ieder geval zegt dat het zeer de moeite waard is, dat het de bedoeling is ook, dat wij deze profetie lezen en wij zouden daar beter van worden. Het brengt ons zaligheid, staat daar. Hetgeen betekent dat zo zonder meer in het algemeen dit boek begrepen moet kunnen worden door de gelovigen. Dat staat er gewoon. En ik zeg dat omdat het nogal strijdig is met wat dikwijls gehoord wordt. Want dikwijls wordt gehoord, je kunt je met Openbaring beter niet bezighouden, want het leidt tot niks, je leert er niks van, je begrijpt er niks van, het bouwt niet op, je krijgt er oneenigheid door. En bovendien het is symboliek, dus kun je het niet begrijpen. Dat laatste, dat ontgaat me altijd volledig. Ik denk altijd, het is gelukkig symboliek, dan kan ik het begrijpen. Nou ja, dat moet dan kunnen, zo bedoel ik het. Het is herkenbaar voor ons. Uit de Bijbel. Verder zegt men gewoon, het is een Joods boek, vol met Joodse symboliek. Dat moet ik meteen ontkennen, want er is helemaal niks Joods aan het Nieuwe Testament sowieso niet. En een Openbaring ook al niet. Voor zover het symboliek is, is het niet Joodse symboliek, maar is het Bijbelse symboliek. En Joods is het op geen enkele manier. De Joodse volk speelt er ook eigenlijk helemaal geen rol in. In hele Openbaring niet. Gek genoeg, maar het is zo. Er wordt nog net een keer verwezen naar Jeruzalem, maar zelfs de naam wordt dan niet eens genoemd. Ja, later het nieuwe Jeruzalem natuurlijk. Maar u weet wel, de stad die geestelijk genaamd wordt, Sodom en Egypte. Jodendom staat daar heel ver vanaf. Zo is het ook niet. Het is een gewoon Bijbels boek en gericht tot de gelovigen, uiteraard in het bijzonder en in de eerste plaats van onze bedeling. En we zouden met zegen, is de gedachte, het boek lezen en bewaren en dus inderdaad bestuderen. Verder wijs ik hem erop dat in vers 4 Johannes schrijft en hij zegt: genade zij u en vrede. Dat valt ons niet op omdat dat de gebruikelijke woorden zijn, maar ik voeg er altijd maar meteen aan toe dat zowel genade als vrede in het Oude Testament genoemd worden als de belangrijkste kenmerken van heel het nieuwe verbond. Het verbond der genade namelijk, in tegenstelling tot het verbond der wet, namelijk het oude verbond. En heel dikwijls dus, als de term genade gebruikt wordt, gaat het niet eens om genade als zodanig, maar gaat het zelfs om heel het verbond der genade. Of gewoon kortweg, heel het nieuwe verbond. De troon der genade is de troon van het nieuwe verbond. Om maar eens wat te noemen. En niet van het oude. En dus niet onder de wet enzovoorts. En voor vrede geldt iets dergelijks. Het nieuwe verbond wordt inderdaad in het Oude Testament al, zelfs in Numeri al, genoemd het verbond des vredes. Later enige malen herhaald in Jesaja. Kenmerkend voor het nieuwe verbond is namelijk vrede. Dezelfde wijze als dat strijd, oorlog, strijd kenmerkend is voor het oude verbond der wet. Want waar men onder de wet leeft, leeft men per definitie in strijd met zichzelf. En als je dat dan navraagt aan een psycholoog, dan zal hij zeggen: en dus met ieder ander. Want dat is de logische consequentie daarvan. Dat ga ik niet uitleggen, maar het is gewoon zo. Mensen die geen vrede heeft met zichzelf, heeft met niemand vrede. En het feit dat sommige mensen met iedereen ruzie hebben, komt gewoon omdat ze oneenigheid hebben met zichzelf. Dat is tragisch, maar ja, ik zeg u dat tot troost, denk ik altijd. Het ligt niet aan u dan, dikwijls. Ja, soms wel, maar ligt meestal aan de mensen persoonlijk. En leven onder de wet heeft die uitwerking. Daar is geen vergeving en dus is daar strijd. Heeft men ruzie met zichzelf, kan men zichzelf niet zetten, heet zoiets. Nou goed. Maar het nieuwe verbond is verbond der genade en verbond des vredes. Band des vredes heet het zelfs tot in Efeze 4 aan toe. Dat wil zeggen dat Johannes, net als Paulus, ons deze dingen toewijst en toewenst. En dus wenst hij ons toe dat wij leven onder dit nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Strikt genomen, wij als gelovigen staan van Gods wegen onder dat nieuwe verbond. Maar of wij er in de praktijk ook uitleven, ja, dat is different koek heet dat, hè? Nou goed, dat is andere koek. Niet Gunniger, maar Deventer. Nou, laat maar zitten. Maar dat is heel wat anders. Dikwijls gaan we ten onder aan getheoretiseerd. Leven wij onder het nieuwe verbond of niet? Ja, als je dat niet eens zeker weet, dan kennelijk niet. Hè? Toch? Maar daar gaat het om de praktijk. Leven wij uit genade? Hebben wij vrede? Dan leven wij onder het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. In de praktijk. En dat wij als wedergeboren daaronder gesteld zijn, ja, dat is wel waar. Maar het is veel moeilijker om in de praktijk daar ook daadwerkelijk uit te leven. En vandaar deze wens altijd aan gelovigen gericht. Zij staan onder dat nieuwe verbond. Zij leven onder die troon der genade. Maar of het een praktische realiteit is, ja, dat wensen wij elkaar toe. Genade en vrede van God. En van de Heer Jezus Christus. Dus nieuwe verbond. Geen enkel probleem. Nieuwe verbond ingegaan bij de opstanding van Christus, waarbij hij de eerstgeborene van het nieuwe verbond was, en dus de eersteling en koning en hogepriester enzovoorts. En waarin ieder die gelooft deel krijgt aan Christus, heeft u dus deel aan het nieuwe verbond. Ingewikkelder is het niet. Goed. Dan eens kijken wat er nog meer staat. Er staat: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Ik vind het wel leuk, die is en die was en die komen zal. Want het staat in chronologisch de verkeerde volgorde. Toch? Chronologisch had het moeten zijn die was en die is en die komen zal. U weet wel, gisteren en heden tot in eeuwigheid. Dat is Hebreeën 13. Maar er staat uitdrukkelijk die is en die was En die komen zal. En het wordt zelfs herhaald aan het eind van dit gedeelte in vers 8. Die is en die was en die komen zal. Het staat niet voor niks zo. De nadruk komt meteen te liggen op hij is. En niet alleen hij existeert, hij leeft en hij doet iets. Hij werkt. Of om maar weer eens met, ik meen, Filippenzen te spreken. Hij is in ons of aan ons een goed werk begonnen. En hij zal dat ook voleindigen en is daar dus tot op heden mee bezig. Maar het volgende punt is dat die Christus die wij kennen, die is toch heus volstrekt dezelfde als Jehovah, de Heere, in oudtestamentische tijd. De Heere die zoveel beloften gedaan heeft aan Israël en aan de volkeren. In elk geval laat ik maar even noemen de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat moet nog steeds vervuld worden. En de belofte aan David dat hij een zoon zou hebben, die wiens koninkrijk onwankelbaar zou zijn, de stoel zijn koninkrijk zou niet wankelen tot in eeuwigheid. Dat heeft diezelfde Heer beloofd en het moet nog vervuld worden. Hij is en doet een werk aan ons en wij vertrouwen hem, toch? En hij is getrouw in dat werk aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. Maar hij is ook degene die deze oudtestamentische profetieën heeft voortgebracht. En die dus die profetieën wel degelijk zal vervullen. En dus krijg je, hij is, hij was, en dus zal hij komen. Want strikt genomen, dat is wat beloofd was, van oudsher. En vandaar kennelijk deze volgorde. Hij is nu. Maar op grond van wie hij was, en nog steeds is overigens, maar op grond van wie hij was, zal hij ook inderdaad in de toekomst niet slechts zijn, maar hij zal in de toekomst komen. Hij die was, hij die sprak in het verleden, hij die is en zijn werk aan ons doet, zal in de toekomst inderdaad zijn beloften vervullen. Niet alleen aan ons, maar ook aan Israël en de volkeren. En dus, genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Hij was degene die het oude verbond beloofde. Hij is degene, die het nieuwe verbond beloofde. Hij is degene door wie wij onder dit nieuwe verbond leven, wij als gelovigen. Tamelijk uitzonderlijk, in de wereld althans. Maar in de toekomst zal dat nieuwe verbond inderdaad gevestigd worden over geheel de mensheid. Of wat er van over is. Maar niettemin over heel de mensheid dan, in zijn koninkrijk. Daarna staat er, genade en vrede zij u ook van, vers 5, ook van, het is hetzelfde wat nu volgt, maar dan staat er, van Jezus Christus, nou ga ik wat langzamer, genade en vrede, het nieuwe verbond, bewerkstelligd door, ja door wie? Ja, door de middelaar van dat nieuwe verbond, die dus met name in de Hebreeënbrief genoemd wordt de koning en hoge priester van, naar de ordening van Melchizedek, van datzelfde nieuwe verband. Dat is Jezus Christus. U weet wel, dat is Jezus die uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Jezus die dus volgens Petrus door God tot Here en Christus gesteld is. En sindsdien heet hij Jezus Christus. Maar niettemin, het is de aanduiding van hem die uit de mensen genomen werd en gesteld werd tot hoge priester van datzelfde nieuwe verbond. Dat blijkt uit het verband ook. Jezus Christus. Daarna volgt een toelichting op de term Jezus Christus. En daar staat dan, punt 1, die de getrouwe getuige is. Punt 2, de eerstgeborene uit de doden. En punt 3, de overste der koningen der aarde. De tweede begrijp ik, de eerstgeborene uit de doden. En op die grond is hij namelijk hoge priester geworden. Als eerstgeborene, met dus eerstgeboorterecht. En dus als eerstgeborene ontvangt hij zoonschap, moet ik eerst zeggen. Maar daarna ontvangt hij zijn koningschap en priesterschap. Maar koningschap staat er wel, maar priesterschap mis ik. Want er staat eerst geboren uit de doden. De overste der koningen der aarde. Let op, niet der hemel, maar der aarde. Gaat wel degelijk uiteindelijk over geheel de aarde. En dus koning der koningen. Want die term lezen we elders. Maar de term hogepriester missen wij ineens. Of toch niet? Nou, het is zo dat wij missen het woord, maar de functie als zodanig niet. Want de getrouwe getuige is gewoon de hoge priester. Ja, dat is niet zo makkelijk even snel uit te leggen. Maar in de praktijk is het zo dat de term getuige gebruikt wordt als synoniem voor priester. Het is namelijk wat de priester in de eerste plaats zou doen. Wat zouden priesters doen? Ik meen dat Malachi het zei. De priesters moeten of zouden het woord Gods bewaren. Dat wil zeggen, er staat de lippen van de priesters zouden het woord Gods bewaren. Dat ze het woord Gods bewaren in hun hart is vanzelfsprekend, maar ze zouden het bewaren met hun lippen. Het punt is namelijk dat de priesters de verantwoordelijkheid hadden om het woord Gods, dat de priesters de verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods bekend te maken, om het te spreken. De priesters woonden dan ook, als het goed was, verspreid onder de stammen Israëls, opdat wanneer iemand vragen had naar het woord Gods, de priesters daar waren om daar antwoord op te kunnen geven. En in het algemeen, als er problemen waren over het woord Gods in het algemeen, of de wet Gods in het bijzonder, dan waren de priesters die uitsluitsel moesten geven of zelfs recht moesten spreken. Vandaar overpriesters en schriftgeleerden. Dus de wetgevende vergadering in rechtsprekende vergadering moet ik dan misschien zeggen, in Israël. En aan de andere kant, wanneer wij heel Israël beschouwen als koninklijk priesterdom, omdat de Bijbel het zo noemt, dan is onze vraag, wat betekent dat voor het volk in de praktijk? Hoezo is het een priesterlijk volk? Wat moet het dan doen als priester? En als het Nieuwe Testament nog daar een vraag over gesteld wordt, dan zegt Paulus, nou, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Heb je dat nog? Wat de priesters zouden doen is getuigen van God. Het woord Gods spreken namelijk. De functie van de getuige in relatie tot God is gewoon de functie van de priester. En hier lezen wij over de getrouwe getuige, Christus. Maar in Hebreeën 3 lezen we over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft tot hoge priester uiteraard. Dat is Hebreeën 3. En daar staat niet het woord getuige, maar er staat gewoon het woord hoge priester. Maar het is echt precies hetzelfde. En dus Jezus Christus, de getrouwe hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de eerstgeborene, de koning der koningen. Het is drie keer precies hetzelfde, want alle drie de termen verwijzen naar zijn zoonschap, zijn eerstgeboorterecht en in het algemeen zijn opstanding uit de doden. En zo staat het er dus ook. De getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. Dat is wat hij is. En zo wordt hij ons steeds voorgesteld in zijn positie aan de rechterhand Gods. Door deze Jezus die gij gekruist hebt, zegt Petrus, is door God gesteld tot Here en tot Christus. En dan gaat het over precies hetzelfde. Waarna staat een lofprijzing. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En kracht en heerlijkheid zijn beide aanduidingen van het koninkrijk van Christus op enige wijze. Hem zij de heerlijkheid en de kracht en voor altijd. Maar zo zit het met zijn koninkrijk uiteraard ook. Maar daartussenin staat waarom dat zo zou zijn. Het is niet maar een algemene uitspraak, een absolute waarheid. Hem zij de heerlijkheid. De gedachte is namelijk dat wij hem die heerlijkheid zouden geven. En dat wij zouden leven uit zijn kracht en uit zijn heerlijkheid. Wij zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid. En wij zouden aan zijn genade genoeg hebben U weet wel, genade, nieuw verbond, troon der genade, hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Wij zouden aan zijn genade genoeg hebben, want zijn kracht zou in onze zwakheid volbracht worden. Met de woorden van Paulus uit de 2e Korinthebrief. En dus, heerlijkheid en kracht, in verband met ons. Wij zouden hem heerlijkheid geven door in onze zwakheid te leven uit zijn kracht en te zien op zijn heerlijkheid, opdat we ook in die heerlijkheid en die kracht in de praktijk zouden delen. En dat het zo in elkaar steekt, dat het over ons gaat, in relatie tot Christus, blijkt uit die lange tussenzin. Hem zij de heerlijkheid, maar wie is die hem? En het antwoord is niet gewoon Jezus Christus. Dat is een veel te absolute of abstracte aanduiding. Er staat hem die ons lief gehad heeft. En niet slechts in het verleden, maar tot in het heden. Want de term duidt niet aan dat het al achter de rug is. De term duidt aan dat hij die liefde aan ons bevestigd heeft en nog steeds bevestigt. Want het blijft zo dat, zoals de Bijbel het zelf uiteenzet, dat de tegenwoordige positie van Christus verborgen in de hemel is ten gunste van ons. Onze broeder heeft er straks in de inleiding gelezen uit Titus 2 vanaf vers 11. Daar stond immers dat Christus zich voor ons heeft overgegeven om zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Zoek het nou maar niet meer op, maar u kunt het zo vinden. Titus 2. Hij heeft zich voor ons overgegeven om zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Het zijn ongeveer dezelfde woorden als uit Efeze 5. Waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven om die gemeente te heiligen, te reinigen. Dus hetzelfde eigenlijk. Om die gemeente te heiligen, te reinigen door het bad des waters, door het woord, opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zal voorstellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En in Galaten 1 vers 4 staat het ook, heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons gelovigen trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. In de praktijk van ons leven namelijk. Want de gedachte is dat Christus de gemeente zo lief heeft dat hij zich wijdt aan die gemeente. En aan de opbouw van de gemeente. Die waarheid is weliswaar onbekend. En bovendien is het zo dat wij geneigd zijn. Nou, wij misschien langzamerhand niet meer. Maar in het algemeen, wij christenen zijn geneigd om, als wij lezen dat hij zich heeft overgegeven, meteen te denken, oh, dat is voor de wereld. Omdat die wereld, omdat de zondaar gereinigd zal worden. Enzovoorts. En ik zeg altijd, en ik ga er nou natuurlijk toch niet dieper op in, maar ik zeg altijd, elke keer als dat woord er staat, dat Christus zich heeft overgegeven, dan gaat het juist niet daarover, dan gaat het juist over zijn werk met betrekking tot de gemeente. Begrijp je me goed? Als u vindt dat hetzelfde woord gebruikt moet kunnen worden, zou moeten kunnen worden voor zijn werk wat hij gedaan heeft ten behoeve van de mens in het algemeen, ten behoeve van de zondaar, dan ga ik daarover heus niet met u in discussie. Ik zeg alleen dat in de Bijbel de term zo nooit gebruikt wordt. En daar gaat het maar om. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. In Efeze staat er zelfs twee keer. Hij heeft, kijk, ik zal iets anders lezen. Natuurlijk, Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En hij nog niet de Christus, maar daar gaat het nou niet over. Ik zeg het er met opzet gewoon tussendoor, want ik blijf dat pushen, heet zoiets. Maar dat hij die nu de Christus is, voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zo heeft God zijn liefde voor ons mens in het algemeen bevestigd. Dat is waar. Maar het volgende gedeelte zegt dat als hij ons al lief had toen wij nog zondaren en vijanden waren, en wat er allemaal meer voor vreselijke woorden staan, als dat al zo was, hoeveel te meer zal hij ons lief hebben nu wij verlost zijn geworden? Nu wij verzoend zijn, staat daar. zeg het nou niet met de woorden zoals ze daar staan, maar dat staat er in het vervolg van dat gedeelte in Romeinen 5. En dan staat er veel meer, zullen wij nu verzoend zijnde behouden worden alsnog door zijn leven. Dat wil zeggen door zijn actieve leven. En daar staat dus ook dat weliswaar God de zondaar lief had en, op, en, da, voor de, en in verband daarmee en daaruit is voortgekomen dat de Heer Jezus voor de zonden der wereld gestorven is. Maar het volgende punt is net zo waar en nog meer waar eigenlijk, dat hij de kinderen Gods lief heeft, de gelovigen lief heeft, meer dan de zondaar ongetwijfeld. En hij heeft zich voor ons gelovigen overgegeven en doet een werk aan ons. En voor zover dat overgeven betekent beperken tot, want dat betekent het eigenlijk, ook wijden aan trouwens, betekent het dus dat hij afziet van andere activiteiten, afziet dus in de praktijk van zijn openbaring, de openbaring van zijn heerlijkheid in de wereld en aan de volkeren, en zich beperkt tot de bouw van zijn gemeente. U weet wel, op deze Petra enzovoort, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is wat de Heer nu doet. En hij bouwt aan de gemeente vanwege zijn liefde voor de gemeente enzovoorts. En de liefde van Christus voor de gemeente wordt zelfs als voorbeeld gesteld voor de liefde van man tot vrouw. In Efeze 5 was dat weer. Heb je dat nog? En nu terug naar Openbaring 1. Hem die ons lief gehad heeft, of heeft lief gehad, dat doet hij nog. Maar punt is dat hij dat in het verleden al deed en op die grond een werk is gaan doen waaraan wij door geloof deel hebben gekregen. Het is nog steeds zo. En dat dit de juiste interpretatie is, mogen blijken nu alsnog uit wat er verder staat. Hem die ons lief gehad heeft, nou waaruit blijkt zijn liefde voor ons dan? Ja, hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Maar nu we kinderen God zijn, wat doet hij aan ons? Heeft ons lief gehad, waaruit blijkt dat? Wel, het blijkt daaruit dat hij ons van onze zonden wast in zijn bloed. Staat er vervolgens. Was dat dan al niet gebeurd toen hij stierf aan het kruis? Dan zeg ik, jawel, maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat wij die inmiddels kinderen God zijn enzovoorts, nog steeds zondaren zijn en ook zondigen. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, met dank aan 1 Johannes. Maar wat hij nu aan ons doet is zodanig dat onze zonden, onze zondige natuur, ons niet in de weg staan om niettemin God te dienen. Daar zorgt hij voor. Dat is wat hij doet. En dat is natuurlijk een thema waar we vele malen bij herhaling over gesproken hebben. Dat zal ook wel altijd zo blijven, mag ik aannemen. Hij reinigt onze gewetens, Hebreeën 9 vers 14. Hij reinigt onze gewetens van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen. Niet hij heeft dat gedaan, hij doet dat. Nu. En maakt ons dus bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Nu, en hoe doet hij dat dan? Wel door zijn woord. Door het bad des waters, door het woord. Efeze 5 en inderdaad ook weer Titus 2. Dat is wat hij nu aan ons doet. En ik hoop dat de meeste van ons, liefst allen van ons, die ervaring ook hebben. Dat doordat we ons bezighouden met het woord Gods, het geloven, het lezen, bestuderen, al vind ik dat altijd een wat zwaar woord. Maar goed, dat is toch wat wij doen. Wanneer we ons daarmee bezighouden, dan hindert ons ineens niks meer. En dan heeft het een uitwerking in ons. Het verandert ons denken en daarmee ons leven enzovoorts. En dan blijkt dat we God kunnen dienen, ondanks onze tekortkomingen. Onze tekortkomingen, niet dankzij wie wij zijn, maar ondanks wie wij zijn. En dat is wat de Heer aan ons doet. En wat natuurlijk nooit gebeurt aan degenen die onder de wet leven, want dat werkt precies andersom. Die krijgen een steeds zwaarder belast geweten, verontreinigd geweten, maakt het steeds minder bekwaam om God te dienen. Het gaat precies de andere kant op. Maar de levende Christus reinigt ons door zijn levende woord. En daarom houden we ons met dit woord bezig. vanzelfsprekend. Maar het is wat hij aan ons doet, die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft en dat nog steeds doet. In zijn, niet in zijn dood, in zijn leven, in zijn bloed. Want, zeg ik, en ik zeg het deze keer maar weer kort, bloed heeft nou eenmaal een reinigende werking. De eerste werking van het bloed in het, bijvoorbeeld menselijk lichaam, is immers voeding. Het verzorgt de voeding. Het transporteert de voedingsstoffen naar de plaatsen waar ze moeten wezen. Dus de aanvoer dus. En wat het aan de andere kant tegelijkertijd ook doet, is reiniging. Namelijk de afvoer van die stoffen die er niet moeten wezen. Bloed heeft dus altijd een reinigende werking. Zolang het in onze bloedsomloop is en daar rondgepompt wordt door het hart. Hebben jullie het nog tot zover? Dat is wat bloed is. Bloed is niet dat spul wat eventueel gemorst wordt of op de grond valt of iets dergelijks. Nou ja, dat is bloed. Dat was bloed. Dat is dood namelijk, dan is het niks meer. Die hebben u toch? Bloed is dat wat in het lichaam is en functioneert. En wat inderdaad beweegt, in beweging is. Aanvoer en afvoer verzorgt. Dus opbouw voor de groei en afvoer voor de reiniging, uiteraard. En dus het is een heel logische zin die ons gewassen heeft in zijn bloed. Als er iets is wat reinigt, is het bloed. En als het dat ineens niet meer doet, dan ben je zeer ernstig ziek. Van het ene moment op het andere. Toch? En het wordt rondgepompt en in beweging gebracht. Dus het is levend, het is beweging. En het wordt rondgepompt door het hart, vanzelfsprekend. Want hart is de zetel van het geloof. Dat wil zeggen, door geloof hebben wij deel aan het leven van Christus. En dat reinigt ons. En indien wij, daar komt hij. En indien wij in het licht, het woord dus, wandelen. Niet indien we in het licht zijn, indien we in het woord, in het licht wandelen, bewegen, leven, actief zijn. Het is maar geen theorie dit, het is praktijk. Indien wij in het licht wandelen, leven vanuit het woord Gods, en dan dat licht van het nieuwe verbond uiteraard, en het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, enzovoort. Indien we in het licht wandelen, 1 Johannes 1 vers 7. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En u weet, gemeenschap is altijd communicatie, leven, beweging. Zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed, het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is de werking van Christus en van het woord van Christus dus in ons, in elke gelovige. Zolang het werkt en of het werkt, is afhankelijk van of wij ons met het overgeven aan het woord of niet. Want daardoor worden wij gereinigd in de praktijk. En de rest is natuurlijk prachtige symboliek. Maar het lijkt me heel duidelijk. Maar dat is wat 1 Johannes 1 zegt. Indien wij in het licht, er staat niet, indien wij naar het licht gaan, worden wij gereinigd. Door zijn dood, door zijn kruis of zo. Het is niet een boodschap gericht tot onwetenden of ongelovigen. Want de volgorde daar is in het licht wandelen en dus gemeenschap met elkaar hebben. Als vervolg daarop. Eerst in het licht wandelen, daaruit komt voort de gemeenschap die we met elkaar hebben. En daaruit komt voort het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Heb je dat? Dat is niet de volgorde in verband met wedergeboorte of in verband met bekering. Want dan is het andersom. Dan komt men eerst tot de Heer en wordt men gereinigd enzovoorts. En dan pas komt men in het licht. Dan wordt men wedergeboren enzovoorts. Nu staat het precies andersom. En ik durf het met grote stelligheid te zeggen. Niet alleen omdat het er staat. Maar gewoon ook omdat ik weet dat het werkt. Ja, voor mezelf, zuster. Ik weet nooit hoe ik een persoonlijk getuigenis er even in moet leggen. Maar zo werkt het nou eenmaal. Je begint je bezig te houden met de Bijbel. Dus nergens voor nodig, maar je doet het, het boeit je. Dus je wil het weten, je gelooft dat het de waarheid is. En je wil de waarheid weten. Ik tenminste was dat altijd zo. Enzovoorts. En je houdt je met de Bijbel bezig, in je eentje. En, maar er ontstaat uit gemeenschap. Je gaat eruit leven, vanzelfsprekend, want het is waarheid. Je houdt het voor waar. Je laat je beslissingen van de schrift afhangen enzovoort. Je kiest je weg in het leven enzovoort. Maar er ontstaat uit, of je dat nou wil of niet, gemeenschap met anderen, met broeders en zusters. En het volgende punt is dan dat inderdaad dat zondebesef verdwijnt. En dat je er niet meer druk over maakt. Nog over jezelf, nog over anderen. Ik zeg niet dat het je niet af en toe dwars kan zitten, dat is een ander verhaal. Bij gelegenheid uiteraard. Maar in het algemeen bedoel ik, dat staat je niet in de weg. Integendeel. Staat los van het aardse leven met alle bezonjes die daarbij horen en eventuele schuldgevoelens enzovoorts. De bedoeling was immers dat onze gewetens gereinigd zouden worden en dat we geen weet meer van zonde zouden hebben. Ik kan het rustig zo zeggen, want het staat zwart op wit zo in de Bijbel. Maar dat is wat 1 Johannes 1 vers 7 zegt. Indien we in het licht wandelen, praktisch. Een geloof voor alle dag dus. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar, dat ontstaat daaruit, dat is leven immers. En vervolgens, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. Ik moet er meteen bij zeggen dat als wij van die zonde niet gereinigd zouden worden, zou die gemeenschap in de praktijk zo goed als onmogelijk zijn. Hè? Omdat we te veel rottigheid van elkaar weten. Omdat we elkaar niet pruimen, zal ik maar zeggen. Omdat we elkaar niet verdragen. Dat kan gewoon niet. Maar als daar vergeving is en als we leren hoe de Heer ons ziet, dan leren we ook hoe we elkaar zouden zien. Hè? Als we daaruit leven, uit dat de Heer ons ziet, gerechtvaardigd in Christus enzovoorts. En als we weten dat de Heer onze broeders en zusters, die nog slechter zijn dan wij, ook zo ziet. Wel nu, dan zien we elkaar ook zo en accepteren we elkaar zo, zoals we zijn. Dan weten we wel van elkaar naar het vlees, maar we kennen elkaar niet naar het vlees. Hebben jullie nog? Onze gemeenschap is er niet op gebaseerd. Gaat daar gewoon aan voorbij. Want onze gemeenschap is op basis van onze gemeenschappelijke verbondenheid met de levende Christus. Populair gezegd, onze gemeenschap is gebaseerd op onze gemeenschappelijke interesse in het woord van God. Dat laatste staat als een paal boven water. Dat is het, maar het klinkt zo laag. Zo menselijk. En daarom zei ik eerst, het ligt in onze gemeenschap met de Heer. Maar die gaat via dat woord. Nou, dat is wat hier beschreven wordt dus. Het tegenwoordige werk van Christus. Dat hoeft hier niet beschreven te worden. Want het is hier niet een leer of zo die onderwezen moet worden. De leer als zodanig vinden we in voorgaande Bijbelboeken. Maar hier wordt het gewoon eenmaal kort samengevat. Vers 5 namelijk zegt, hem zij de heerlijkheid enzovoort. En zegt er tussenin, hem die ons lief gehad heeft. En dus ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dat wil zeggen in zijn leven enzovoort. En die daarmee ons gemaakt heeft tot, want waartoe zouden wij gereinigd worden ook alweer? Waarom doet hij dat nu? Omdat we losbandig zouden leven, omdat we toch geen last meer hebben van ons geweten? Wel nee, opdat wij de levende God zouden dienen. Weer Hebreeën 9 vers 14 dan. En nog zo wat schriftplaatsen, maar ik noem deze altijd. Onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En hoe heet die, ja, ik weet niet hoe ik dat goed moet vragen, hoe heet die dienst aan de Heer? Kun je met één woord zeggen hoor. Priesterschap, ja. Onze priesterlijke dienst, dienst aan God, die eruit bestaat dat wij zijn woord bewaren, in de eerste plaats uit het hart, in de tweede plaats met de lippen. Priesterlijke functie. En precies dat staat hier. Namelijk, die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft, dus, want het is eigenlijk hetzelfde. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Wel, hoe heeft hij ons gemaakt tot koningen en priesters? Door ons van onze zonde te wassen in zijn bloed. En waarom doet hij dat? Omdat hij ons lief heeft. En uitverkoren heeft voor die functie uiteraard. Want in Christus zijn wij uitverkoren. Gepredestineerd. Tevoren verordineerd tot zoonschap en dus tot priesterschap. En dat was weer Efeze 1. Laat maar zitten. Maar ik hoop dat duidelijk is dat in die tussenzin, het is een hele leuke constructie, in die tussenzin als commentaar op hem, heel het tegenwoordige werk van Christus beschreven wordt. En dan eindigt de zin met hem die dat doet, zij de heerlijkheid. En op een andere plaats staat dat hem de heerlijkheid zij in de gemeente tot in eeuwigheid. Ik weet niet zo gauw waar, maar een van de Paulinische brieven eindigt zo. In de gemeente. Precies. Wij zouden leven tot zijn eer. Wij zijn immers de heerlijkheid van Christus en de vervulling van Christus en het lichaam van Christus enzovoort. En hier wordt precies hetzelfde gezegd. Waarmee ik dus toch maar gezegd wil hebben, want die broeder zit zo te grinniken. Hier wil ik dus toch mee gezegd hebben dat hier in vers 5 en 6 van Openbaring 1 zo zonder meer gesproken wordt over de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. En over het werk wat hij aan de gemeente in onze tegenwoordige bedeling doet. Hij maakt ons tot priesters. En het leuke vind ik dan dat dat gedeelte nog eindigt met punt, amen, punt. Wat de moeite met voorlezen, hoe spreek je dat uit, amen, als je het hardop moet voorlezen. Hè? Dus door. Het lijkt net of je uitgesproken bent, dan gaat hij weer door. Maar de gedachte bij dit woord is natuurlijk, zo is het, dat is wat amen betekent. Zo is het. Het zij zo, zeggen wij dan plechtig. Maar het betekent dus wel degelijk een soort afronding van het voorgaande. Dat is het tegenwoordige werk Gods. Punt. Amen. Punt. En dan, dat kan niet missen, want dan staat er ineens ziet. En als je dat letterlijk neemt, dan kan het niet eens van toepassing zijn op onze bedeling. Want onze bedeling is er een waar wij niet zien. Wij zien maar een andere betekenis van de term. Hè? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar. Maar het gewone letterlijk zien met de oogjes, het oog wordt niet voor niks ook letterlijk erbij genoemd, in de zin die hier volgt in vers 7. Wel, dat zien is niet van toepassing in onze bedeling, maar bij een volgende. Vervolg op het werk van Christus. In de volgende bedeling. Nou, natuurlijk net zo goed in zijn positie van hoge priester en koning en eerstgeborene enzovoorts. Maar het is een volgende fase. En dus staat er, precies wat wij zouden moeten verwachten. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog, letterlijk dus gaat het om, alle oog zal hem zien. En dat is uiteraard gewoon, dat herkent iedereen, dat is de aankondiging van zijn wederkomst. In één zin vervat. Het is niet de beschrijving van gebeurtenissen maar op één dag, maar het is wel de beschrijving van gebeurtenissen die op één dag beginnen. De dag namelijk waarop hij zal verschijnen, zich op aarde zal vertonen en daarbij zelfs zijn voeten weer op aarde zal zetten. Precies daar waar hij gebleven was. Op de Olijfberg. Toch? Daar gaat het over. Zo gaat ook rechtstreeks aan bij Handelingen 1. Men zag, staat er 6 keer geloof ik bij elkaar. Men zag de Heer ten hemel varen en verdwijnen in de wolk. En er werd gezegd, hij zal net zo zichtbaar uit de wolk wederkomen. En hier staat dat min of meer. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Maar de aardigheid van dit vers en ook van het volgende vers is, vers 7 en 8, is dat beide zo zonder meer verwijzing zijn naar 2 verschillende schriftplaatsen in het Oude Testament. Misschien een paar meer, maar in ieder geval 2. 2 schriftplaatsen die ook nog wel wat met elkaar gemeen hebben. De uitspraak namelijk, aller oog zal hem zien, wordt vervolgd met ook degene, en ook zijn niet anderen in dit geval, maar dat betekent gewoon heel nadrukkelijk inderdaad degene die hem doorstoken hebben. Aller oog zal hem zien, wiens oog? Nou, inderdaad, die van degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde, van het land had dat eigenlijk moeten zijn, maar vooruit. Maar alle geslachten van het land zullen over hem rouw bedrijven. En dan staat er weer, ja, amen. Want het punt is dat vers 7 in het bijzonder verwijst naar de wederkomst van Christus in relatie tot Israël. Ik kan niet missen, want ja, u kent de uitspraak vermoedelijk. Hij komt rechtstreeks uit Zacharië hoofdstuk 12. Een redelijk beroemde profetie. Zacharië hoofdstuk 12 vanaf vers 10. waar Jehovah spreekt, de Heere spreekt. Dat staat tenminste in vers 1, dus het zal wel zo wezen. Hè? De Heere spreekt, Jehovah spreekt. En zegt in vers 10 van Zacharia 12, doch over het huis Davids. Dan kun je meteen stoppen, want wat is dat, het huis Davids? Ja, dat is het koningshuis. Dus de koninklijke familie. Zoals Den Uyl placht uit te spreken. De koninklijke, socialisten had wat moeite met koninklijk. Dus er was de koninklijk, nou ja goed. Maar het koninklijk huis was het dan, hè. Maar, vooruit maar weer. Ja. Over het huis Davids. U weet toch, dat is die vervallen hut van David. Die verbroken is en die opgebouwd zal worden. Zoals Jacobus in Handelingen 15, overigens uit dezelfde familie, zegt. Het gaat dus om het herstel van Davidisch koningshuis. Maar er staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade, de geest van het nieuwe verbond namelijk. Want u weet, het nieuwe verbond is geest, hè? Het oude verbond is vlees, het nieuwe verbond is geest. Met dank aan 2 Korinthe 3, maar vooruit. De geest der genade, nieuwe verbond dus, en der gebeden. En dan, en zij zullen mij aanschouwen, Statenvertaling, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem, maar dat is die mij uiteraard, zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Daar heb je de eerstgeborene. De eerstgeborene van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. De eerstgeborene uit de doden. Dat was Openbaring 1. En daarna staat er dat alle geslachten van Israël, van het land staat er dan, dat alle geslachten van Israël over hem zullen rouwklagen. En dat is precies dus dit schriftgedeelte wat in Openbaring 1 vers 7 wordt aangehaald. Dat wordt dus verwezen naar deze profetie over de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij dat noemen. Toch? De uitstorting van de Heilige Geest. Ik zal over het huis Davids en over Jeruzalem enzovoort, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is gewoon de Heilige Geest. Dat is een belofte van uitstorting van de Heilige Geest. Vind je heus niet alleen in Joël 2. Maar zeker ook hier in Zacharia 14. Maar daar genoemd exclusief in verband met Israël. Het huis Davids, inwoners van Jeruzalem, de geslachten van het volk. Enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak. Het eindigt trouwens met al de overige geslachten. Elk geslacht bijzonder. Dat wil zeggen, het heeft in ieder geval van doen met alle stammen Israëls. En dat is wat we dus in Openbaring 1 vinden. In vers 6 en 7. De verwijzing naar het tegenwoordige werk Gods aan u en mij. Aan de gemeente. Afgesloten met amen. Dan vers 7. Een rechtstreekse verwijzing naar oud-testamentische profetieën over het werk wat de Heer specifiek en exclusief aan Israël zou doen. En wel aan alle 13 stammen. Heb je dat? En dat sluit ook af met ja, amen. En als we dan terechtkomen bij vers 8 in Openbaring 1, dan weet u nu vermoedelijk automatisch waar het over gaat. Vers 5 en 6 over de gemeente. Vers 7 over Israël. En vers 8 dus over. Nou? Over de volkeren. Woorden van deze strekking worden daar herhaald. Op andere plaatsen ook overigens. Maar ik neem uiteraard Jesaja 44, omdat de inhoud ervan nogal overeenkomt met Zacharia 12. Zacharia 12, het schriftgedeelte, vanaf vers 10 begon met ik zal de geest der genade uitstorten, enzovoorts. Der genade en der gebeden. En hier staat in Jesaja 44 vanaf vers 1, hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. En Jacob en Israël is uiteraard weer 2 keer hetzelfde. En die ik verkoren heb dan vervolgens ook. Maar goed. En dan zo zegt Jehovah, uw maker En u vermeerder van de buik af, die de geslachten roept van de beginnen, zei hoofdstuk 41. Die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, die ik uitverkoren heb. En dat Jeshurun is ook een van de aanduidingen van Israël in de Bijbel. Daar ga ik nou ook niet verder op in. Vers 3. Want ik, zegt de Heer nog steeds, Jehovah, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ook twee keer hetzelfde. Namelijk, want het was beeldspraak. Namelijk, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus weer twee keer hetzelfde. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, is hetzelfde als ik zal mijn zegen gieten op uw nakomelingen. De Heer zal zijn geest geven. Het is dus net zo goed een belofte van uitstorting van de Heilige Geest, net als in Zacharië 12 en natuurlijk net als in Joël 2. En dan staat er, en ze zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Dat wil zeggen, men noemt zich dan Jacob of Israël, maar in elk geval, men noemt zich bij de naam van Jehovah. Dat is wat hierover gaat. Het gaat over Israëlieten, maar die tot geloof zijn gekomen en zich noemen bij of met de naam van Jehovah. Zij zijn het volk van Jehovah en als koninklijk priesterlijk volk zijn ze dan ook getuigen van Jehovah. Maar vooruit, toch? Nou, weer verder. Vers 6. Zo zegt de Heere, nog steeds met kapitalen en dus Jehovah zelf. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, en namelijk zijn verlosser, komma, de Heere der heerscharen. Dan gaan we even wat langzamer, omdat dat soms nodig blijkt te zijn. Zo zegt Jehovah. Maar wie is dat? Nou, er staat achter, hij is de koning van Israël. Wie is de koning van Israël? Ik zal het nog moeilijker maken. En van wie stamt de koning van Israël af? Ja, staat op vele plaatsen, zwart op wit gewoon in de Bijbel. Dus ik mag het rustig vragen. Van David. Maar het is Jehovah. Staat hier. Die uit het zaad van David is naar het vlees, maar die krachtig gesteld is tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Dus de aanhef van de Romeinenbrief, vers 4 van het eerste hoofdstuk. Elementaire waarheid. En die zouden we goed moeten kennen. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Want de Messias is weliswaar de zoon van David, langs één weg, maar langs de andere weg. Hij is gewoon Jehovah. God zelf dus. Want, lees maar mee. Ik kan geen misverstand over. We hebben namelijk niet meer smaken. Sommigen wel, vanwege een vreemde opvatting over een drie-enig God. Met de nadruk gewoonlijk op drie, helaas. Maar we hebben niet meer smaken. Er staat hier, zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Bovendien de verlosser van Israël. En wie is de verlosser van Israël? Ja, dat is de Heer Jezus, want zegt Petrus de Jood, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Toch? Nou goed, de verlosser. Komma, Jehovah Zebaot, de Heere der heerscharen. Daar komt dus weer de naam Jehovah voorbij. Echter, in dit geval staat erachter der heerscharen. En elke keer als die term gebruikt wordt, de Heere der heerscharen of Jehovah Zebaot, dan wordt daarmee Jehovah in verband gebracht, niet slechts met Israël, maar met alle volken. Niet de God van Israël, Jehovah van Israël, nee, Jehovah van de menigten, de heerscharen. Het is een belangrijke waarheid, want wij vinden die in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Waar staat, is God een God der Joden alleen? Of ook der heidenen misschien? En het antwoord is, Romeinen 3 zei ik, het antwoord, ook der heidenen, want volgens de Joodse geloofsbelijdenis Een bijbels geformuleerd. Er is maar één God. Er is maar één Jehovah. En dat is waar, dat klopt. Zij geloven niet in een drie-enige God, maar ze geloven in één God. Nou, als ze erin geloven, weet ik niet, maar ze doen soms alsof, in elk geval. Ja, weet ik veel. Ik kan het wel zeggen. Maar het is er maar één. En Paulus bevestigt dat ook. Hij zegt, inderdaad, er is er maar één. Geen andere. Dus de God der Joden is ook de God der Heidenen. En wat God belooft aan Israël, zal hij dus ook geven aan de volkeren. Want ja, er is geen andere God. Diezelfde God zal het doen. En in dat verband wordt hij dan prompt genoemd Jehovah Zebaoth. Het is dikwijls ook een bedreigende term. Er wordt min of meer gebruikt als dreigement aan het adres van Israël. Denk erom, Jehovah is niet alleen maar de God van Israël. Hij is ook de God der heidenen. Met andere woorden, mocht Israël eventueel ongelovig zijn, wel, hij is de Heere der heerscharen, dan neemt hij een ander volk misschien. Of tot op zekere hoogte. Maar zoiets. Jehovah Zebaoth. Aardig is dat in Jesaja 1 al gesproken wordt over een overblijfsel uit Israël. Het wordt aangehaald in Romeinen 9 en 10. En dan staat er dat de Heere Zebaoth, dat Jehovah Zebaoth overblijfsel heeft gelaten voor Israël. Maar de term Jehovah Zebaoth, die suggereert op zijn minst dat het overblijfsel niet uitsluitend uit Israël is, maar ook uit de heidenen. De Heere der Heerscharen heeft overblijfsel gelaten. En Paulus becommentarieert het ook in Romeinen 10 en zegt, Israël zodanig is weinig van terechtgekomen, maar heidenen, kortom, hebben deel gekregen aan de God van Israël, omdat ze wel in hem geloven enzovoorts. Want hij is Jehovah, de God van Israël, Zebaoth der heidenen dus, enzovoorts. Maar terug naar het vers. De Jehovah, de koning van Israël, zijn verlosser, Jehovah Zebaoth. Bovendien is hij de eerste en de laatste. Staat erachter. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik kan niet missen, dat is Jehovah, de eerste en de laatste. Maar in Openbaring 1 is het de Heer Jezus Christus. Het leidt geen twijfel, hier ook. Want de koning van Israël is de Heer Jezus Christus. Zelfs meer specifiek uit het huis van David. En bovendien is hij de verlosser Israëls, uiteraard. Ik denk niet dat ik dat hoef toe te lichten. En als afsluiting van vers 6 in Jesaja 44 staat dan, en behalve, dat wil zeggen, en buiten mij is er geen God. Dus ik blijf volhouden. Als wij in de hemel zouden kunnen kijken, stel dat het letterlijk allemaal kan, zouden kunnen kijken naar de troon van God, wie zien wij dan op de troon? Het lam, zegt Paulus, of zegt, gooi alles door elkaar, zegt Johannes in Openbaring, het lam. Maar hij noemt hem de leeuw, maar hij zag het lam, zei hij. De leeuw uit de stam van Juda. Op de troon van God in de hemel. Leest u het maar na, Openbaring 4 en 5. Zie de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt, en ik zag en ziet een lam. Het was op de troon van God. Hebben die nog tot zover? Er is er maar één. De Heere, Jehovah dus. Jehovah, Jezus Christus. Als er wat gezien moet worden, voor zover wat waargenomen kan worden van de Godheid, ziet men altijd, of neemt men altijd waar, de Heere Jezus Christus. Dat is het enige wat van God gezien kan worden. En hier staat het ook, schoon Oud Testamentisch. En het Nieuwe Testament zegt precies hetzelfde. Er zitten wat haken en ogen aan, maar ik moet u zeggen, aan de Bijbelse uitspraken daaromtrent zitten minder haken en ogen dan aan de theologische uitspraken over het thema. En dat is echt de moeilijkheid. Want in de Bijbel is het zo moeilijk niet. Daarbuiten is niemand. En vandaar dat van de Heer Jezus staat dat hij een naam heeft gekregen boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zal buigen. En die naam kan alleen maar zijn de naam Jehovah. Dat is de naam boven alle naam. Daarboven en daarbuiten is niks. Begrijpt u? En dat Petrus zegt, het is in de naam van Jezus waarin we moeten geloven, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Dan moet ik u toch zeggen dat de man dus kennelijk denkt aan de Heere Jezus, Jehovah Jezus. En nou de aardigheid, hou uw hand even bij Jesaja 44, daar stond dus in vers 8, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt Jehovah. Ja, daar staat natuurlijk niet Jehovah, want dat is Hebreeuws en dit is nooit in het Hebreeuws geschreven. En hoe de Hebreeuwse vertaling eruit ziet, die bestaat dus wel natuurlijk, van Openbaring 1, dat weet ik niet. Maar als ik het had moeten vertalen, had ik dus naar eer en geweten de naam Jehovah ingevuld. Want het is de aanhaling uit Jesaja 44 en daar gaat het over Jehovah. En hier staat, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Trouwens, vraag aan een Jood wie de Almachtige is. En als je durft, zegt hij, Jehovah. Maar die naam durft hij niet uit te spreken, maar dat denkt hij dan. En dat gelooft hij ook. Precies. Jehovah. Maar dat is inderdaad de Heer Jezus zelf. Enzovoorts. Maar waar het over gaat is dus dat hier in Jesaja 44 gesproken wordt, weliswaar eerst tot Israël, maar vervolgens wordt gesproken over de volkeren als zodanig. Mogen trouwens blijken uit alle volgende hoofdstukken. Want de Heer, er is er maar één, buiten hem is er niemand. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de koning van Israël, maar hij is Heere der heerscharen en dus koning der koningen. Dat is waar het om gaat. En nu toch even citeerde uit Filippenzen 2, waar staat, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dan luidt het volgende vers, opdat in die naam zich zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Dat betekent dat iedereen aan hem zal worden onderworpen en door hem zal worden geoordeeld. Niet dat iedereen behouden zal worden overigens. Alverzonders gebruiken die tekst en zeggen dan wordt iedereen dus behouden. Nee, dat betekent het niet. Het vers is namelijk ontleend eveneens aan deze hoofdstukken hier in Jesaja. Maar dan zijn we bij Jesaja 45. Waar eveneens weer de Heere spreekt, vanaf vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe. Jesaja 45, vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe. Naderen. Ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Wie heeft de geslachten geroepen van den beginnen? Maar hier is de gedachte, wie heeft van oudsher gesproken, profetieën gedaan, beloften gedaan en ze ook vervuld? Wie was het? En dan zegt de Heer, ben ik het niet? Jehovah. En ik ben, of ben ik, dat is, gaat door voor vertaling van de naam Jehovah, dat is heel aardig. Ben ik het niet? Jehovah. En dan, er is geen God meer. Behalve mij. Niet, er is geen God meer. Er is geen God meer buiten mij. Buiten mij is er niet nog één dus. Hè? Er is geen andere God buiten mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Maar wie is de heiland? De Heer Jezus Christus. Duidelijk toch? Niemand is er dan ik. Eindigt het vers. En dan, wendt u naar mij toe. Dat wil zeggen, bekeert u tot mij. Of keert u tot mij? Bent u naar mij toe, wordt behouden, niet Israël alleen, maar gij of alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Nou, dat is Romeinen 3. Is God de God der Joden alleen? Of ook der heidenen? Wel, ook der heidenen, omdat er geen ander is. En hier vind je datzelfde dus ook. Alle gij einden der aarde, dat is niet specifiek 10 stammen, dat is de hele wereld. Want ik ben God en er is geen andere. En ik heb gezworen bij mezelf. Kortom, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. Dat is uiteraard gewoon het evangelie. Want het evangelie van Christus is kracht Gods. Tot zaligheid, want de gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde openbaar. Romeinen 1, vers 16 en 17. Het evangelie is de boodschap over Gods gerechtigheid. En Romeinen 3 uiteraard, maar vooruit. En hier staat precies hetzelfde. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. Dus het evangelie. Prediking van het nieuwe verbond. Rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt. En dan staat er, en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, dat blijft altijd. De wet keerde weder. Het woord van de wet ging uit Gods mond uit, maar niettemin dat woord werd beëindigd. En de wet werd vernietigd zelfs, zegt Hebreeën 7. Maar het nieuwe verbond zou een eeuwig verbond zijn. Dit is de boodschap, er is geen andere boodschap. Het zal niet wederkeren. Welke boodschap? Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Dat is namelijk de boodschap. Die boodschap van het evangelie houdt in dat aan Christus, de Heer Jezus, de Heiland, gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat alle dingen aan hem zijn onderworpen. Hetgeen wij weliswaar niet zien, maar daarom is het wel zo. Ik neem aan dat dat wel bekend is, dan hoef ik er nou niet verder op in te gaan. Alle dingen zouden hem onderworpen zijn. Kortom, dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Maar wie zegt dit? Jehovah. En over wie gaat het als het in Filippenzen 2 wordt aangehaald? De naam boven alle naam, gegeven aan de Heer Jezus Christus. Opdat in die naam zich alle knie zal buigen. Alle dingen, hemel, aarde, zelfs onder de aarde, enzovoorts. En men zal van mij zeggen, vers 24, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem ontstoken zijn. Dat ik dat laatste meelees, is om te laten zien dat de uitspraak in Filippenzen 2, dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen, onmogelijk kan betekenen dat eenmaal alle mensen zullen behouden worden. Het zal bovendien in strijd zijn met heel wat andere schriftgedeelten, maar het is dit schriftgedeelte, het schriftgedeelte in Filippenzen is hier ontleend aan Jesaja 45 en er staat juist bij. Men zal weliswaar tot hem komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Een paar hoofdstukken eerder staat trouwens precies dezelfde uitdrukking, er staat erbij, zij zullen niet meer zijn. En dus tot niets gemaakt worden, zodat diezelfde tekst uit Filippenzen 2 juist het tegendeel leert van wat de alverzoening leert. Niet dat alle mensen behouden worden, maar in tegendeel dat als de Heer zal oordelen, zal tot gevolg hebben dat velen definitief en voor altijd verloren zouden gaan. Maar waar het me maar om ging is dit, dat als wij deze inleiding lezen van Openbaring, dat wij eerst geconfronteerd worden met de Heer Jezus Christus, die wis en zeker zal komen, zal wederkomen om alsnog te vervullen alles, alle dingen die de profeten gesproken hebben. Met dank aan Handelingen 3 dan. Maar vervolgens worden wij geconfronteerd met het tegenwoordige werk van Christus aan de gemeente, waarmee hij ons maakt tot hoge priesters en koningen voor zijn God en Vader. Vervolgens worden wij geconfronteerd heel specifiek met de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël en wel van alle geslachten Israëls. Heel specifiek Israël, het wordt tot Israël beperkt. Maar daarna worden wij in vers 8 van Openbaring 1 door de verwijzingen naar Jesaja geconfronteerd met datzelfde werk Gods dat hij zal doen, niet slechts aan Israël, maar aan de volkeren in het algemeen. Want hij is Jehovah Zebaoth. Maar niettemin, die Heer is inderdaad de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Hij is de Heer, Jehovah zelf, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Waarna we weer terug zijn bij het bekende plaatje. Aan het eind van de 70ste week. Men zal de naam Jehovah aanroepen. Dat was dus Joël 3. Er was nog zo'n profetie over de uitstorting van de Heilige Geest enzovoort. Men zal de naam Jehovah aanroepen. Hij zal verschijnen. Maar ze zullen hem toch moeten vragen. Wat zijn toch die littekenen in uw handen? Want Jehovah, de Heere, openbaart zich inderdaad in de persoon van de Heer Jezus. Of andersom, de Heer Jezus is de openbaring van de Godheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En diezelfde Heer, zeg ik dan nu maar gewoon, die door Israël eenmaal verworpen werd, zal eenmaal ook weer aan Israël verschijnen. Diezelfde Heer die ik was in de wereld en door de wereld verworpen werd, zal weer in de wereld verschijnen. Dat grote oordelen met zich meebrengt over de volkeren, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook wat wij in hoge mate in het boek Openbaring terugvinden. Maar vergis u niet, ook hier wordt in de eerste plaats gesproken over het tegenwoordige werk Gods, wat hij doet door de Heer Jezus Christus, die ons bekwaam maakt tot zijn dienst en ons maakt tot koningen en priesters voor God en zelfs met een hemelse bestemming. Amen. Wij zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote werk wat u aan ons begonnen hebt en ook beloofd hebt te zullen voleindigen. We danken u dat we ons daaraan ook ter beschikking mogen stellen, mogen beseffen dat onze veronderstelde kracht tot niets in staat is, maar integendeel dat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden en dat we dus zouden leven uit uw genade. Ons zouden overgeven aan u en uw woord, opdat u door uw woord uw werk aan ons en in ons zou doen. Ons zou reinigen van alle zonden en van boze werken, opdat wij de levende God zouden dienen. Opdat wij priesters zouden zijn van het nieuwe verbond. Opdat u ons bekwaam zou maken om priesters van dat nieuwe verbond te zijn. Wij danken u dan dat we ook vanavond ons daarbij mochten bepalen en ook mochten beseffen dat u weliswaar een werk doet in onze dagen, maar dat u niettemin uw werk, wat u beloofd hebt te zullen doen in het Oude Testament, alsnog zult volbrengen. En zult verschijnen aan Israël en de volkeren om enerzijds oordeel te brengen over het ongeloof en de goddeloosheid in de wereld, maar aan de andere kant ook om uw heerlijkheid te openbaren, om uw koninkrijk te vestigen en om deze vervallen hut van David daadwerkelijk weder op te richten. We danken u dat we mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid en in het bijzonder zelfs mogen uitzien naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. Niet omdat wij dat gewenst hebben en ook niet omdat wij het verdiend hadden, maar uit uw verkiezende genade. We danken u voor de rijkdom die we in u en uw woord gevonden hebben, voor de liefde die u voor ons hebt waaruit wij mogen leven, voor de gemeenschap die we met u en ook met elkaar mogen beleven en voor het onderwijs, het voedsel dat we van u mogen ontvangen. Wees u dan zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.